Amsterdam FM presenteert Kunst is Lang.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op rondreis langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst, maar gelukkig ook door donaties van jullie. Veel dank aan iedereen die dat al heeft gedaan en wil jij Kunst is Lang ook steunen, dan kan dat via de website van Mr. Motley. Ik ben vandaag in Amsterdam bij Jozef Sassoon Semach. Hij maakt beelden, tekeningen en installaties die niet volledig tot wasdom komen zonder beschouwing van Jozefs geschiedenis. Hij werd in 1948 geboren in Bagdad in Irak als kleinzoon van de opperrabbi van de laatste synagoge in de stad. In 1950, 2 jaar na het uitroepen van de staat Israël, moet het gezin Bagdad achterlaten en belandt het in een stad ten oosten van Tel Aviv. Na moeilijke jaren in het Israëlische leger begint Jozef aan een volgend, dit keer zelf verkozen ballingschap en belandt via Londen, Berlijn en Parijs in 1981 in Amsterdam, waar hij sindsdien woont en werkt. Zijn beeldend werk gaat over thema's die samenhangen met dit leven. Ballingschap, verlangen naar een thuisland, een Babylonisch-Joodse traditie die nauwelijks meer zichtbaar is, ergens voor altijd te gast zijn en de fragmentatie die onvermijdelijk optreedt als je in meerdere talen en meerdere landen moet denken en praten. Het resulteert in een heldere beeldtaal met herkenbare figuren die tegelijkertijd een complex web van verwijzingen en betekenissen met zich meedragen. Bijvoorbeeld een in brons gegoten geit liggend op zijn zij met een in brons gegoten baby op zijn rug gebonden door een lange streng van 104 meter geweven katoen. In zijn werk komen bepaalde elementen vaker terug, zoals ramshoorns of inderdaad in brons gegoten dierfiguren, zoals een hond of een haas. Een ander terugkerend thema is het in herinnering roepen van belangrijke, vernietigde gebouwen door hun contouren weer te geven, zoals op een plattegrond. Over een tekening van dierenschedels zijn hoekige lijnen genaaid die refereren aan een vloeroppervlak en houten maquettes van huizen, een school, een synagoge, representeren belangrijke gebouwen uit de grotendeels verdwenen Babylonische Joodse cultuur in het oude Bagdad. Jozef, fijn dat je me wil ontvangen.
Bedankt voor jullie komst.
Je hebt nu een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag met de naam Over Vriendschap. Daar zien we inderdaad 36 sculpturale modellen van gebouwen. Aan de muur 86 tekeningen en objecten die aan de oude cultuur en ballingschap refereren. Het gebedskleed van je grootvader ligt er, zand uit Jeruzalem. Wat wilde je voor soort ruimte creëren daar voor ons? Wat voor belevenis?
En ook heb ik vergeten ook die typemachine van mijn vader, die Hermes Baby van 1950. Voordat ik antwoord geef aan jouw vraag, wil ik iets vertellen over die reden waarom deze tentoonstelling is vandaag in Den Haag. Ik begon in 2015 met Linda Baus, mijn partner, vrouw en dramaturg van mijn leven. Deze project, dat heet On Friendship, Collateral Damage. Die eerste project, we hebben dat gezamenlijk gedaan met onze advocaat, Bob Fink. Bob Fink schrijft een brief aan het Stedelijk Museum, aan toenmalig die directeur Beatrix Roef. Ze is ook inmiddels weggegaan. Met die volgende vraag, dat zijn klant, so ik ben die klant, kunstenaar kan ook klant zijn van van advocaat, dat ik heb ontdekt dat heel veel informatie is niet zichtbaar voor het publiek. Bijvoorbeeld door mijn 40 jaar onderzoek aan het begrip kunst, ik heb iconische werken gelezen en herlezen met de hulp van mijn moedertaal, en dat is Hebreeuws. En daar kwam ik naar een andere interpretaties. Bijvoorbeeld het werk van Barnett Newman, het werk van Malevitz, die rol van de CIA in de Koude Oorlog. En dat was die eerste project.
Allemaal eigenlijk ontbrekende betekenislagen die je niet ziet als je geen kennis hebt van Joodse cultuur, van Joodse geschiedenis.
Ik denk dat iedereen heeft kennis van die, maar die zo genoemde Kunstinstituut, de museum. Waarom? En die reden waarom? In één keer die hele informatie is niet meer zichtbaar. Nou, dat was mijn eerste taak. Mm-hmm. Ik praat over 40 jaar geleden. Deel van mijn activiteit. En daar heb ik heel veel teksten geschreven, analyse geschreven. Zo, die eerste project ging over Barney Newman, Malevitz en de rol van de CIA in de Koude Oorlog. Die introductie van die project was de brief van onze advocaat naar Stedelijk Museum. Stedelijk Museum heeft meteen geantwoord. En die eerste project, we hebben gepubliceerd in een klein boekje van ongeveer 100 pagina. Met mijn drie teksten en ook één tekst van Arie Hartog, die directeur van Gerard Maxhaus in Bremen. En die Emil Schrijver, die directeur van Jochim Museum in Amsterdam. En of course die belangrijke tekst van Blinda, die introductie voor ons project. Okay, dat was die On Friendship Collateral Damage, nummer 1.
Ja, nummer 3 is de basis voor deze tentoonstelling. Dus daarom ben je bij 1 begonnen, dus je wil even noemen wat ze allemaal zijn. Nummer 2?
Dat was ook een heel klein tentoonstelling in de bureau van onze advocaat met publiek. En dat was ook een klein symposium in Felix Meritis in Amsterdam. Die tweede project met dezelfde titel, On Friendship Collateral Damage, met subtitel The Guardians of the Door, de bewaker van die poort. Dat is niet zomaar dat we hebben gekozen voor deze titel in de collectie van Stedelijk Museum. Ze hebben een belangrijk kunstwerk van mij, dat heet The Guardians of the Door. Een soort van reclamatie dat wij, de kunstenaar, wij bewaken. Die kunstmuseum, de instituut. Zo is niet omgekeerd dat die kunstwereld kijkt op ons, maar wij kijken ook op de activiteit van de kunstmuseum. Zo. On Friendship Collateral Damage nummer 2, we hebben gekozen die subtitel The Guardians of the Door. En die hele project ging over 500 jaar, die grote feest voor ik kom zo naar zijn naam, je moet voorstellen dat ik heb zijn naam vergeten.
Blader even in het boek inderdaad.
Nee, dat moet ik. Ik heb zijn naam vergeten. Die grote Martin Luther. Kijk, hoe kan dat? Het is echt een.
Je bent druk bezig geweest met nummer 3.
Ja, ik ben druk bezig met Joseph Beuys en ja, ik heb zijn vader vergeten, Martin Luther. Maar dat was een heel grote activiteit in de protestantische wereld over wie hij is en wat hij heeft gedaan. In ieder geval, ons project was ook aanwezig in 4 plekken. In de Jochem Museum, in de Nieuwkerk in Amsterdam, in Goethe-Instituut in Amsterdam en Stedelijk Museum Amsterdam. En daar waren heel veel activiteiten, performances, in installaties en symposium.
Wat was het belangrijkste idee van dit deel 2 voor jou?
Is iets complex in één zin, maar dat gaat over die verhouding met de anderen. So in deze context, ik heb mijzelf een soort van subtitel gegeven, zo ik ben de gast. En ja, goed, die gast in de West is altijd die niet-christenen, die Joden, die gast nummer 1. En Martin Luther was niet echt helemaal zo lief voor de Joden, dat weten we ook. Door zijn boek van ongeveer 150 pagina was een best-selling boek in Europa getiteld over de Joden en hun logens. En dat was een van die belangrijke bronnen ook voor Hitler. Hitler heeft in zijn boek Mein Kampf, in die tweede band, dat in feite was de eerste band, hij heeft drie mensen bedankt. Eén was Luther, de andere was Ford van die autofabriek. Mm-hmm. En die derde was over een boek dat heet De Protocollen van de Wijze van Zion. Dat is een soort van heel rare boek dat een journalist geschreven in 1920 over die protocollen van de Wijze van Zion, dat de Joden willen die hele wereld beheersen en te vernietigen. Daar waren die redenen voor die project nummer 2. Een deel van die teksten was ook nog een keer mijn tekst. Dat gaat over mijn kritiek op Joseph Beuys. Zo, dat was project nummer 2.
Ja. En daar komen we zo op Beuys straks, inderdaad, ja. Hè, verderop. Want daar komt nog een project over aan. Maar we gaan naar nummer 3, die inderdaad aan de basis ligt voor deze...
Nou, hier moet ik iets toevoegen. Je ziet, het is ook heel interessant. In de eerste catalog, of boekje, of publicatie, mijn naam is Joseph Tzemach. Mm-hmm. Joseph Tzemach, in het Hebreeuws. Maar plotseling hier, Joseph Sassoon. Tzemach.
Ja, er zit een naam bij in, bij tussen.
Ja, dat moet jouw vraag zijn. En die
dat is
antwoord...
Dat is je opa, dat ja, weet ik al, ja.
Ja. Ja, die antwoord is dat vanaf deze moment heb ik mijn derde ballingschap geïntroduceerd. En Sassoon is in feite de naam van mij, die familienaam van mijn grootvader. Hij was, als jij dat duidelijk gezegd, hij was die opperrabbiner van Bagdad, in feite van Irak. Heel ethisch en lieve leider voor de Joden en ook voor de Christenen en ook voor de moslim in deze tijd. Ik kan alleen ook vertellen, hij was zo liberaal en vrij in zijn gedachten tegenover cultuur, sociale betekenis en religie, dat geen één kind van hem is religieus. Dat vind ik een van die epoch van zijn leven.
Ja.
So, hij gaf aan iedereen die totale vrijheid.
Hoe kijk je daar nu naar, als je nu terugdenkt aan je grootvader?
Ja, nee, goed, dat is de derde project. Dat, ik vind hem in ieder geval een bijzonder man. Ik heb geen herinnering, ik was toen 2 jaar oud. Enige contact dat ik... Ook in mijn tijd in Israël, ik was nooit echt bezig met mijn geschiedenis. Dat is altijd zo. Ben je in een nieuw land en mag je ook geen Arabisch praten, moet je Hebreeuws en dat begrijp ik. Hè? Mm-hmm. Hier ook waarschijnlijk, na die Tweede Wereldoorlog, moet opnieuw alles moet verbouwen, bouwen en denken. En, alles kwam later.
En dat was inderdaad in de derde ballingschap, want de eerste was van Bagdad naar Israël. Hè?
Ja.
En op een gegeven moment... Wilde je daar weg?
Ja, die wil, mijn wil als persoon, dat was accumulatie van heel veel dingen, maar ook die ervaring van oorlog en politiek en dit is een heel complex verhaal. Kijk, ik zit hier, of wij zitten hier, maar ik was ook actief in drie oorlogen. Echt oorlog. Dat was Yom Kippur oorlog was echt een oorlog. Een soort van Vietnam oorlog voor ons in Israël. Zo, was geen makkelijke tijd. 6 dagen oorlog, tussen oorlogen. En dan Yom Kippur oorlog. Ik was bijna 1 jaar. Zo, dat was geen eenvoudige tijd. Tot nee. Met één moment dat je denkt, oké, nou, ik stop mee, ik ga weg. Of, en dan, je weet hoe dat werkt in het leven. Dat was geen echte strategie. Om hier te blijven, of maar ja, van één dag naar de andere dag naar ja, heel veel reizen en komen en gaan, was ik plotseling in Amsterdam en ik heb hier ook Stichting Makom gesticht op Haarlemmerdijk.
Ja, komen we zo bij. Ik wil nog heel even terug naar, want je eerste vertrek eigenlijk uit Bagdad. Dat heb je niet bewust meegemaakt, denk ik, hè? Toen was je 2.
Helemaal niet, maar wie weet, hè? Onbewust. Ja. Dat is echt een enorme crisis geworden, weet ik. Niet alleen voor ons, voor iedereen. Iedereen dat gaat naar ballingschap.
Het was een gedwongen vertrek, min of meer.
Ja, nee, niet minder of meer, dat was ook zo.
Ja, precies.
Ja, kijk... Maar je hebt dat ook gelezen in de boek. Mijn grootvader was echt een bevriend met iedereen. Met die macht van de politiek. Met koning Faisal ook. Hij was echt bevriend met hem. En 30% van die bewoners in Bagdad waren Joden. Zo, die hele middenklas waren Joden. Die minister van... Ja, heel veel ministers en middenklas. Ze waren echt die bron van midden. Op het moment dat in rond 1950, 51, nou, het meeste van de Joden ging weg van Bagdad, van Irak. Het meeste van Bagdad. Die situatie heeft een gat gecreëerd in de land. Was geen middenklas meer. En toen die Baath-partij, ja, dat is die partij dat heeft de revolutie gedaan en die koning vermoord. Nou, en daarna kwam Saddam Hussein en de rest van die geschiedenis is bekend. Maar ja. Een van die... Niemand weet, kan ik geen antwoord geven, als de Joden daar gebleven.
Wat er dan was gebeurd.
Wat zou die situatie zijn? Ja. Die politiek situatie, ook voor ons. Hè? West versus Oost. Geen idee. Kan ik geen antwoord geven. Niemand kan antwoord geven. Maar dat was zo.
Ja,
en mijn grootvader heeft daar gebleven tot en met zijn overleden.
Ja, en het was een gedwongen vertrek naar de nieuwe staat Israël. Hè?
Ja.
Het was de bedoeling dat iedereen daar naartoe zou vertrekken. Voelde dat op een gegeven moment voor jou als een thuisland? Of had je altijd nog die connectie met Bagdad, met Irak?
Ik had geen... Kijk, die connectie naar Bagdad of Irak was via mijn ouderen. Mijn vader was advocaat, ook heel beroemd advocaat in... begrijp ik later, in Irak. Hij was een van die juridische adviseur van die Irakese leger. Zo je moet voorstellen, Jood, dat was adviseur van de Irakese leger. Ja, middenklasfamilie, en dat was het idee van de overheid op deze tijd in Israël. Iedereen moet vergeten over die geschiedenis. Die essentie van onze bestaan is die nalatenschap van de Holocaust. We moeten Hebreeuws praten. Een soort van... Met de gat van 2000 jaren. vanaf die eerste, bij wijze van spreken, ballingschap. We gaan samen plek bouwen voor die Joden. Dat waren altijd die gast, yeah. Overal.
Yeah.
En die grote symbool van die nieuw plek en motivatie was in feite die Holocaust.
Mm.
als fout of niet, dat is een andere verhaal. Maar dat waren onze zo
omstandigheden.
En dan, je gaat naar die leger, iedereen praat Hebreeuws. En dan, ja, dan denk je niet over jouw oorsprong of geschiedenis in Bagdad. Ik weet dat in de bibliotheek van mijn vader was altijd ook een heel mooi Koran in Arabisch. Ik heb het nooit in Arabisch gesproken, zo ik kan bijna geen Arabische taal ook. Ik beheers geen Arabische taal. Af en toe, meer en meer moet ik zeggen, de laatste tijd zijn die golfoorlog, de CNN. Ik hoor meer en meer Arabisch. En kan, als ik weet wat die thema is, kan ik heel goed volgen.
Oh ja.
Daar vind ik heel triest. Niet alleen voor mij, ook voor de andere Israëli's. So, niemand praat meer, ik weet niet, Spanisch of alles is gericht nu aan Engels en Hebreeuws.
Ja. Yeah.
De laatste tijd hoor ik dat we ze begonnen nog een keer met Arabische taal.
Oké. Okay.
Zo, iedereen wil dat nog een keer studeren.
Ja.
Kijk, dat is een enorme literatuur, dat is niet zomaar. Dat weten wij, filosofie. En, maar die overheid heeft alle, hier ook trouwens, hè, in de West, ze hebben alles weggevaagd.
Hmm. En dat is een belangrijk thema voor jouw werk, eigenlijk de geschiedenissen, de dingen die verdwenen zijn, de tradities, die terughalen en in leven houden.
Nee, die belangrijk thema is, kijk, die belangrijk thema is, dat is heel interessant dat jij dat zo ziet. Hè? En je moet het ook zien van jouw positie.
Mm-hmm.
Als jij hier komt, als ik, als gast.
Ja, 1981 in Amsterdam.
In Amsterdam, maar vroeger eerder in Londen en Berlijn. Als jij als gast bent, ben je in principe voorzichtig, ben je heel aardig. Je maakt niet zoveel lawaai en niet zoveel. Alles is voor jou nieuw. Jij voelt zich als een kind, kan je niet echt praten. Gast is gast.
Hmm.
Niet die het principe van gast van middeloos. Hè? Dat die gast komt, dan hij krijgt alles. Dat hier in de West is anders. Hè? Mm. Toen heb ik ook begrepen dat voor onze moederkerk, de katholieke kerk, dat gast is één persoon dat kan met mij de hostie meenemen. Zo die andere kan niet mijn gast zijn.
Mm.
Dat is ook van groot belang voor die identificatie van mij als gast. En als gast, als een intellectuele gast in die zin, heb ik ook gestudeerd in de universiteit. So, ik moet ook alles weten over de West. Niet in het idee dat is mijn nieuwe heimat,
mm-hmm.
maar ik moet alles weten. In mijn onderzoek en lezen en doen, kwam ik terecht bij kunst. Ik heb nooit kunst gestudeerd.
Filosofie heb je gestudeerd, hè?
Ja, in elektronisch engineer. Mm-hmm. Maar ik kan altijd goed tekenen. So, voor mij kunst was wat van tweedehand bezoeken. Dat gaat één keer per maand naar het museum, niet echt verdiept in die zin. Tot het moment dat ik in Londen was. Die tijd was ook niet zo makkelijk voor kunstboeken en dit soort. Alles was zwart-wit en was niet echt als vandaag alles. We hebben echt diarrhea van informatie. Maar waarom, dat kan ik geen antwoord geven. So, ik heb mijn hele aandacht gericht aan filosofie en kunst. Door het lezen. Lees jij, je gaat naar tentoonstelling, ben je expert? Dat is geen groot probleem.
Ja.
Dacht ik toen. Hè?
Ja.
Was niet zo eenvoudig, maar ik heb altijd geprobeerd niet alleen het denken en kijken, maar ook, dat is mijn geschiedenis. Ik was altijd ook bezig met teksten. Zo, ieder kunstwerk heb ik tekst geschreven, hoe ik en waar begrijp ik wat kunst is. En in deze tijd was het ook makkelijk voor mij. Ik heb geschreven in het Hebreeuws. En jij schrijft in Hebreeuws dingen dat in Engels dat klinkt anders of in Duits.
Yeah.
Dan komen naar een andere interpretaties.
Dus dat kan ook een rijkdom zijn, die verschillende perspectieven.
Maar toen wist ik niet.
Ja.
En daar was die eerste onderzoek aan het werk van Marcel Duchamp, die fiets, dat heeft 36 spijken en Lamed Wav Tzadikim, die 36 goede mensen, die legende binnen de Jodendom, dat door deze anonieme mensen bestaan, die hele wereld. En daar heb ik een gewoon parallel analyse geschreven.
Mm-hmm.
Ik heb duizenden van A4 over die kunstgeschiedenis. Maar dat was een heel intiem onderzoek voor mij. Af en toe, de teksten waren klaar, maar een paar dingen waren heel complex voor mij, wat ik noem voetnoten. Zo, ik heb objecten gemaakt.
Oh ja.
Of tekening. En ik noem dat tot en met vandaag voetnoten voor mijn tekst.
Dus ik vat het even samen. Je komt eigenlijk als gast naar het Westen. Dan voel je een druk. Je moet alles weten. Je moet overal vanaf weten. Want op jou wordt gelet. Hè? Jij bent welkom. Dus je moet zorgen dat je op de hoogte bent. En dan komt daar de interesse voor kunst bij. En ook het maken van kunst. Omdat daar een soort vaardigheid in zit. Zelf tekenen, zelf bijdragen. Dat is ook kennis. Een kennisproductie. En eigenlijk daarin los je dingen op. Of onderzoek je dingen die misschien niet in teksten te vatten zijn. Vat ik het zo goed samen?
Ja, ben ik als gast ben ik ook bezig met wat is de waarheid van kunst? Wat is kunst? Dat is een heel grote ding. We hebben vandaag, ik weet niet wat mensen denken over kunst. De kunstwerk is geen kunst. De kunst is iets heel, het is een onbegrijpelijk ding. Dat vandaag is ook gekoppeld met geld en macht en museum en instituut. Dat was nooit mijn interesse. Ik was ook nooit bezig met galerie. So, ieder kunstwerk van mij, dat is geen kunst. Dat is een kunstwerk, deel van die ding dat heet kunst.
Yeah.
Cultuur en materialen. Ieder kunstwerk is unieke voetnoot.
Is een stukje kennis, iets willen begrijpen.
Nee, dat is bepaalde moment, kijk, heel veel zeggen, kijk, waarom moet ik praten over mijn kunstwerk? Bewijs van spreken, het gaat niet over mijzelf, maar het kunstwerk vertelt het belofte van de kunstenaar, het geheim verhaal van die kunstenaar, de emoties, de intellectuele. Maar voor mij, dat was echt noodzakelijk voor die tekst. En dat vind ik steeds. Een van de grootste invloeden op mij, op deze niveau, van tekst en kunst, was Marcel Duchamp. Met het hele probleem wat ik met hem heb, maar dat is een ander verhaal. Een van zijn werken, dat heet De Grote Glas. Dat is vandaag, denk ik, in Washington. Dat heeft, je kent deze werk.
Nee, ik ken het niet.
Marcel Duchamp heeft gemaakt een soort van kunstwerk. Hij schildert op glas. Het is niet zo belangrijk nu, hè? Waarom hij heeft dat gedaan. En in de schilderij wat hij heeft geschilderd op deze glas, is ongeveer 3 meter hoog bij 1,50 meter, gewoon glas.
Mm-hmm.
Met twee delen. Die grote glas. Parallel aan het werk met de hele symbolen, wat je ziet daar, chocolade, het motor en dit soort. Hij heeft een tekst geschreven. So, als jij wil deze kunstwerk begrijpen, het kijken is niet genoeg, moet je ook lezen zijn teksten. En die teksten waren zo ongeveer, ik weet niet, 100 pagina. En dat was voor mij een enorme impact. Dat iemand heeft dat gedaan. Dat tekst samen met die verbeelding is één kunstwerk. Waarschijnlijk dat was het begin voor het begrip kunstwerk als voetnoot. Maar dat was voor mij... Maar goed, daar heb ik bij hem ook heel veel dingen ontdekt later... wat hij heeft gedaan en niet gedaan. Maar ik ben steeds verrast van die hele verhaal... 40 jaar of 50 jaar later inmiddels. Dat, waarom heb ik deze weg gekozen? Maar dat is een mysterie van... Onze activiteit, yeah. dat niemand kan daar direct antwoord geven. Ik konde alles, met alles beginnen, literatuur of poëzie, maar ik heb juist met ding dat was niet in mijn eigenschappen. Ik had geen contact met kunst.
Dat is een wonderlijke keuze, ja.
Ja, en daar ben je met Annalisa. Dat begon met, ik weet, 100 pagina's, dat groeit tot en met vandaag. Alles gaat door.
Zou je dan ook zeggen dat als wij jouw tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag goed willen lezen, vatten, dat we dan inderdaad dit boek erbij moeten lezen? Of zijn de beelden genoeg beest zoals Duchamp en zeg je, ja. Die teksten horen erbij, het is hetzelfde universum?
Ja, maar dat is ook geen eerlijke vraag. Jij ziet dat ook, iedereen loopt met catalog in ieder tentoonstelling van schilderij.
Ja.
Schilderij van bloemen tot met die abstracte...
Maar het hoeft niet altijd. Het kan een verdieping zijn, maar het hoeft er niet bij te horen. Dat vind ik een essentiële keuze. Of je zegt, dit hoort erbij, of het is een extra...
Oh ja, nee, iedereen mag kijken zonder lezen, zonder weten.
Ja.
Maar we zijn zo gecodeerd in onze verhaal bezoeken kunst. Kijk, het is niet mijn woorden, maar ik kijk op de kunst kijkt op mij. Wat doet die derde, die museum en teksten? Jij was ook in de tentoonstelling door onze... Corona-situatie, hij was daar alleen, mm-hmm. begeleid door een mediator, bij wijze van spreken, en zei van jou, het vertelt wat mm-hmm. je ziet en niet ziet.
Mm-hmm.
Nou, we zijn vandaag zo intelligent en sophisticated wij, die elite. Hè? Ik praat over ons, de elite, yeah. niet dat is heel, heel klein of groot, maar die mensen die naar het museum gaan...
Yeah.
Ze gaan samen met die teksten.
Hmm.
Ze kennen de naam van die kunstenaar. Ze hebben gelezen over zijn geschiedenis. En ze hebben één of twee boeken over hem. Dat kan niet meer. We hebben dat geprobeerd. In Duitsland ook. Hè? Hoe kan ik kijken... Zonder weten, zonder teksten, alleen met mijn senses.
Ja.
Fenomenologie, de hele idee van fenomenologie, dat begon in Duitsland, ging over deze drama.
Ja.
Maar het werkt niet, dat kan niet. We zijn helemaal niet meer in een vacuüm. Als jij gaat naar het museum, je weet, hè, dat is...
Je weet wat je kan verwachten, voor een groot deel.
Nee, dat jij weet, dat is... Gekoppeld aan tekst.
Ja.
Om het begin de naam van de kunstenaar.
Ja. Laten we het eens hebben over een aantal elementen in de tentoonstelling. Bijvoorbeeld de houten gebouwen. Eigenlijk de schaalmodellen daarvan.
Ja. Maar eerst, we moeten ook die iets laten weten over die subtitel.
Ja. Zo die... Maar we moeten niet te veel inleiden, want anders hebben we geen tijd meer voor het echte werk.
On Friendship Collateral Damage. Hmm. The Third Galut, de derde ballingschap.
Ja.
Bagdad, Jeruzalem, Amsterdam.
Ja.
Ik wil alleen iets zeggen over ballingschap. Dat is, wij zeggen hier ballingschap, maar ik zeg dat in het Hebreeuws, galut.
Mm-hmm.
So, voor mij ballingschap is geen diaspora, is geen ballingschap, is geen fysieke plek. Dat is een proces van afmeting. Maar dat kan ik aan jou zo laten weten wat mij... bedoeling is. So, dat is geen plek.
Mm-hmm.
Oké, kan ik in heel eenvoudig manier, dat is een proces van afmeting. Die afmeting, ook dagelijk afmeting van die afstand waar ik ben op deze moment
mm-hmm.
in mijn geboorteland. Dat kan ik nooit zien, kan ik nooit aanraken.
Nee.
Dat is de hele project. So now, die eerste project over die grote modernistische kunstenaars, Malevich, Mondrian en de rest, via die symfonie van die derde Rijk, bewijs van spreken, die hele herinnering aan, aan deze geschiedenis. Mm-hmm. Wij dachten, ik en Linda, op deze moment, we moet, die proces moet rechtstreeks direct naar de meest intieme persoon in deze verhaal, en daar ben ik. So, die, het meest intieme moment is het moment dat ik mijn geboorteland kan waarschijnlijk nooit meer zien. Die hele civic architectuur is verdwenen. So, dat bestaat niks meer behalve een paar foto's. En dat was ook een heel groot proces. Hoe ga je dat oplossen? Als teksten eerst. Hè? We praten over teksten. Als voetnoten kwamen die hele, wat jij, dat was jouw vraag, over die hout, die architectonische houtmodellen.
Ja.
Ieder model, waarschijnlijk heb je dat niet goed gezien, maar ieder model is ongeveer 50 bij 50 centimeter. En die lengte is ongeveer 130. Die 50 bij 50 centimeter heb ik genomen van die hele idee van zwart op wit, herinnering aan die destructie van die tempel. So, ieder gelovige Jood, dat ik niet ben, ieder gelovige Jood heeft moet in feite een zwarte vierkant schilder boven die entree naar zijn huis of tegenover zijn entree. En als hij naar binnen komt en hij ziet de zwarte vierkant, hij weet, okay, die tempel is verwoest. Die tempel was die contactantenne met God in Jeruzalem. Die tempel van koning Salomon, Bet HaMikdash. En dat was mijn bron op de analyse van het zwarte vierkant van Malevich. En daarom heb ik die 50 centimeter meegenomen als herinnering, niet op de tempel, maar herinnering op mijn geboorteland. Dat is niet meer mijn geboorteland ook. Hè? Dat is één deel van die derde ballingschap.
Ja, precies.
Kijk, voor mijn vrienden in Israël was heel, heel moeilijk de hele verhaal. Die idee van derde ballingschap. Dus ja, ik kan dat echt goed begrijpen, waarom ze waren niet zo blij met deze titel. Als Israël bestaan, zo die Jood kan niet meer in ballingschap zijn. Hè?
Ja.
Maar dat gaat niet over Jodendom, dat gaat juist over traditie en het denken en hoe kan jij in feite laten zien een verloren architectuur. Dat is echt, kan ik hier bouwen. Maar goed, dat waren waarschijnlijk heel groot ding, maar voor ons dat was die makkelijkste. Hè? Die is 36 modellen, gebaseerd op een die synagoog van mijn grootvader, die begraafplaats van die grote profeet Ezekiel, en ziekenhuis, die school van mijn moeder, die museum van Bagdad, en gewone appartementen en huizen van Joden, maar alles is weg. En waarschijnlijk dat is de laatste de laatste wat ik noem epistemic architectuur. Dat blijft van deze hele geschiedenis altijd gekoppeld aan tekst. Teksten ook. Hè?
Dus de tekst als belangrijkste drager van die herinnering eigenlijk. En de voetnoten zijn wat jij in de tentoonstelling hebt neergezet.
En dan we moeten ook begrijpen wat herinnering is. Herinnering is altijd de bron van praten later, van retelling, van verhalen. Hè? Ik persoonlijk probeer altijd het waarheid te vertellen. Waarschijnlijk die mijn waarheid, of die compositie van mijn waarheid is heel vreemd voor de West. Is ook heel vreemd voor de Israëli. En
voor iedereen, omdat je op een hele specifieke positie hebt. Een heel specifiek gezichtspunt. Zoals we zien als we de tentoonstelling binnengaan, drie verschillende vogels, hè, van drie verschillende landen, van drie verschillende locaties daar.
Ja.
Je denkt in minstens drie talen. Dat heeft natuurlijk een soort fragmentatie.
Ja.
En een uniek perspectief.
Ja. Ja.
In die zin vind ik het interessant dat je van gast een soort gastheer geworden bent.
Ja.
Ook met deze tentoonstelling. Hè?
Correct,
dus de gast die komt er en daar wordt van alles van verwacht.
Ja.
Maar nu draai je het om en zeg je, maar wacht even, dit is mijn wereld, dit is mijn perspectief.
Precies, dat waarom ik praat over afmetingen. Dat heeft dat ballingschap voor die gast, voor die echte, ja, voor die authentieke gast. Ik zoek geen plek. Hij zoekt geen plek. Hij is altijd bezig met deze proces. Het is iets meer alleen als afmeting.
Mm.
Dat is afmeting van eerst specifieke datum en dan afmeting als getauchen en dan is afmeting als angst en afmetingen enzovoort. Het begrip afmeting. So, we zijn altijd bezig met afmeting. Ook heel simpel schilder door heel complexe schilder. We zijn ook altijd bezig met afmeting. Mm. Hoe goed die en die compositie en dingen, dat is los van denken, lezen en schrijven. Maar vergeet je niet dat tegenover die 36 modellen, wat we hebben in het Kunstmuseum Den Haag geplaatst, als een soort van, dat is voor mij, de hele installatie is een open boek. Een blok van pagina is de hele modellen,
mm-hmm.
En die andere blok is de 86 tekeningen op de wand.
Dat zijn die skeletten van dieren waar inderdaad de dingen overheen genaaid zijn. Hè? Dus ook weer die vloeroppervlaktes,
precies.
Afmetingen zoals je
precies.
Net zei.
Precies, dat is die gebaseerd op die lijn van die civic architectuur van die Joodse wijk in Bagdad. 86, die reden van 86 waren waren de leeftijd, die 36 jaar in de leeftijd van mijn grootvader. Zo moet je altijd ook, apropos afmeting, moet je altijd beslissen. Ja? Hoe groot, hoe klein is niet altijd van groot belang, maar dat geeft een soort van een basis.
Ja.
En moet goed kijken, ik heb niet echt geprobeerd, maar ik heb dat ook met sapia verf, ik heb dat geprobeerd om laten zien die renaissance manier van tekenen. So, om laten zien dat die geschiedenis is heel complex.
Ja.
En daar heb ik tussen die 36 tekeningen ook drie objecten geplaatst. Eén is de gebedkleed van mijn grootvader. Dat heet Talit in het Hebreeuws, de gebedkleed. Dat is ook uniek dat mijn familie heeft besloten dat ik moet die gebedkleed van mijn grootvader krijgen.
Waarom? En waarom kreeg jij hem?
Ik heb geen idee. Ik heb echt geen goed contact met mijn seizoendeel van mijn familie. Maar mijn tante, ze is overleden inmiddels, ze heeft besloten dat ik moet dat krijgen.
Je hebt zijn naam aangenomen.
Ja, ik denk dat. Zij zagen mij echt, ik lijk ook op mijn grootvader. Op het moment dat zij gaf me dit talit, was ik ook bezig met Barnett Newman. Als ik dit talit opengemaakt, dan zag ik de hele lijn van Barnett Newman.
Ja.
Zo, dat was die gebedkleed van mijn grootvader. Zo, rechtstreeks contact met Bagdad. Uniek. Ik heb niet zoveel dingen in objecten van mijn geschiedenis. Ik heb die talit.
Hmm.
En toevallig heb ik ook die boek van Martin Luther over de Joden en hun blogen. Die echte boek.
Een eerste druk? Of
wat is het? Eerste druk.
Ja, ja.
Ik heb ooit gekregen als cadeau.
Ja.
En that's it, in feite.
Kun je dan zeggen dat geschiedenis, je hebt het over afmetingen, de afmeting tot je thuisland. Maar is dat dan, zit hem dat ook dan in objecten? Zit hem dat in Ja. Inderdaad, teksten en objecten.
Ja, ik ben dat mooi beschrijven, kan ik niet beter zeggen. Dat is altijd dit soort van permanent afmeting. Kijk, ook binnen die spirituele gedachtegoed. Ik denk de laatste, kijk, door die golfoorlog, en dan denk ik meer over Bagdad. Maar als ik heb behoefte naar Bagdad te gaan, dat weet ik niet. Ik heb ook geen echt contact met Joden van Bagdad. Dat is ook een heel groot probleem.
Hmm.
Ze begrijpen niet wat ik doe. Ik ben in deel van mij is echt Westen. Ik praat over Duchamp. Met, ze weten niet wat is abstract expressionisme. Niet dat ik wil in bepaalde manier zeggen dat ze zijn minder of meer. Of, maar het cultuur is anders.
Yeah.
De cultuur van eten, van lezen, van... Wat gastvrijheid is, is totaal anders. So, ik ben echt een kind van de West geworden, met het lichaam van Oost. Ik ben echt een, in die zin, functionele Euro-Azië-symbool.
Hmm.
In die zin. En, en met de kwaliteit, dat kan ik schrijven, wat ik wil schrijven ook, hè? En ook tekenen en beelden maken en ja, een soort van idee van kunst en kunstenaar van de Renaissance-tijd, bewijs van spreken.
Ja, je bent de gast die het voor elkaar heeft gekregen om dingen goed te articuleren, om dingen te doordenken en te presenteren aan ons.
Precies, dat was in heel mooie woorden mijn cadeau. Aan de gastheer of vrouw, die kunst,
ja.
Wereld, en dat heb ik begrepen 40 jaar later. Zo, ik zie mijn hele onderzoek, kijk, dit is een enorme onderzoek, wat je hier ziet, is een heel klein, maar dit is een enorm onderzoek, die toevoeging wat ik gaf aan die, ja, weggegooid informatie van die kunstwereld.
Dankjewel. Ik ben blij dat we er nog een tekst in de vorm van een podcast aan toe hebben kunnen voegen. Dankjewel, Jesse.
Alsjeblieft.